prima, maar wordt het niet tijd dat jullie eens wat met die cash gaan doen? En het is gewoon dankzij de reputatie van Buffett en Munger dat deze situatie gewoon rustig kon voorbestaan. Iedereen had daar vertrouwen in de manier waarop dit bedrijf voor de lange termijn door die twee werd geleid.
Ja, beste belegger, wat te doen met Berkshire Hathaway na Warren Buffett? We nemen ons advies opnieuw onder de loep. Dat er meer hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven en naast mij zitten Karel Merks en Stefan Hendricks. Karel, wat denken we nu over Berkshire Hathaway, nu dat eigenlijk Greg Abel de grote baas is?
Wat we ervan denken, dat er misschien minder veranderd is dan dat je op het eerste ogenblik zou denken.
Want Berkshire Hathaway zakte wat in elkaar, toch? Nadat de vorige week de brief vanuit Greg Abel kwam.
Ja, klopt. Klopt, ze zijn in elkaar, want het was wel erg serieus in zijn jaarlijkse brief. Uiteraard kwam hij wel, net zoals Warren Buffett, altijd op zaterdag uit. Want het is ook zijn mening van je moet zaterdag naar de beurs kijken. En je analyses doen, want dan kan je niet gewoon worden afgeleid door de koersen. En kan je gewoon echt een oordeel vellen. Weet je, en we hebben natuurlijk 60 jaar lang elk jaar een brief van Warren gehad. En nu is het dus Abel. En hij was op zich wel grappig. De hele brief stond vol met vergelijkingen. Dus hij zegt van ik zal Warren nooit in zijn voetsporen kunnen treden. Al was het maar dat hij 60 jaar de baas is geweest. Ik ben 64, dus wiskundig kan dat niet eens.
Er wordt aan gewerkt.
Maar ik hoop wel dat als ik over ruim 20 jaar weg ben en terugkijk, dat ik de business sterker gemaakt heb. Nou ja, ik bedoel, dan weet je dus één ding zeker. Hij gaat niet op de reguliere pensioenleeftijd met pensioen. Want Abel is ook alweer 64 jaar. Dus als je dan ruim 20 jaar verder kijkt, is ook alweer halverwege de 80. Dus
ik zou het hem niet geven als ik hem... Ik zag vanochtend de foto van hem.
Ben je de knappe man?
Ja, dat zijn niet mijn woorden, maar ik zou hem geen 64 geven.
Nee, relatief jong. Het is wel apart, denk ik, toch? Dat iemand van die leeftijd eigenlijk. Hè? Dat als je, laat ik het zeggen, als het een ander bedrijf was geweest met een andere historie dan Berkshire. Hij had gezegd, nou, we vervangen onze topman van, wat was Warren Buffett? 94, Karel? Zoiets, geloof ik.
Hè? Ja, zeker.
94. Ja. We vervangen onze 94-jarige topman door een 64-jarige topman. Dan heb je een relatief jonge topman natuurlijk. Maar ik denk dat best wel veel beleggers ook zouden denken, oké, maar dan hoe lang blijft deze topman dan nog zitten? Zegt wel iets, denk ik, over Berkshire, dat hier gewoon een 64-jarige topman nu voor het eerst aantreedt. Klopt. En dat er eigenlijk helemaal niet over...
Nee, dat niet opvalt.
Geklaagd wordt of gezegd wordt. Is dit een lange termijn oplossing? Of misschien een verwend door Charlie Munger en Warren Buffett die zo lang zaten? Dat een heel ander idee is over Berkshire?
Klopt, weet je. Hij schrijft zijn werk ook niet als moeilijk. Omdat al die bedrijven die onder Berkshire vallen, die moeten gewoon goed presteren. Uh-huh. En ze krijgen dus geen jaartargets mee. Het is gewoon wel jaarlijks dividend van de bedrijven naar Berkshire. Maar ze hoeven niet een bepaalde getal te behalen. Als ze maar gewoon kunnen uitleggen hoe ze hun business draaien. Dat vind ik op zich ook wel weer heel erg grappig. Maar wat ik wel echt gemist heb in de brief zijn de one-liners. En we hebben straks natuurlijk ook weer een paar uur vragen stellen in een grote stadium in Omaha. En dan zullen we ook minder one-liners kennen. En dat ga ik wel missen. Wat ik bedoel, Charlie Munger is de reden dat ik nu iets in de uitzending ga zeggen. Wat ik eigenlijk nooit uit mezelf ga zeggen. Maar ja, hij zei dat wel bij een van die meetings. Want ik bedoel, Buffett zei, of Munger zei bijvoorbeeld, elke keer als je hoort EBITDA, dan moet je denken bullshit earnings. Want Munger en Buffett waren zo iemand van, ja, je moet kijken naar wat je werkelijk verdient. En belasting betaal je, je betaalt rente. Dus het moet er gewoon meekomen in de cijfers. En als je dan naar Abel kijkt, hij is wel meer corporate, zoals ik net al zei. Want hij heeft er wel weer wat afschrijvingstermen in de brief gekregen. Dus het wordt wel meer een corporate, zoals een corporate gerund wordt. Mm-hmm. Kijk, en wat ik dan wel weer grappig vond, is als ik de cijfers aan het bestuderen ben, die ook in die brief voorbij komen, is dat hoe goed Berkshire eigenlijk draait. Want ze zijn natuurlijk van oorsprong een verzekeraar. En met die premies die ze dan krijgen, gaan zij beleggen. Uiteraard moet je altijd een stukje apart houden voor de uitkering van schade. Maar die verzekeringstak is echt heel groot. Weet je? En mijn gevoel was dat 2025 een moeilijk jaar voor verzekeraars zou zijn. Want natuurlijk die extreme branden in Los Angeles begin 2025. Ja. Maar daar moest Berkshire ook behoorlijk wat voor uitkeren. Maar het was een uniek jaar 25, omdat in de Verenigde Staten geen enkele orkaan van zee het land op is gekomen. Waardoor het gewoon een fantastisch jaar is geworden. En ze hadden uiteindelijk een combined ratio van 87,1.
Ja, het is niet voor niks, Karel, dat het dividend van München en Ruk ook met 20% omhoog komt. Want die hebben natuurlijk ook LE-schade en daarna eigenlijk niet zo
niks
heel erg
meer
veel.
Gehad.
Dus, ja. Dat is toch fantastisch. Dan denk je, want dit jaar wordt echt een drama, weet je. En ik zelf,
als het zo begint.
Ben ook belegd in München en in Berkshire. En ik denk dan altijd van, schades is prima. Want op het moment dat je dan even een rotjaar tussendoor hebt, dan zeg je van, die branden waren heel erg. Dus de premies gaan extra omhoog. Het jaar daarna heb je niet zo'n extreme brand en je kerst. Maar zelfs in zo'n jaar als 2025 heb je zo'n mega combined ratio van 12,9 cent verdienen op elke euro premie die je binnenhard. En dat is echt heel erg veel. Mm-hmm. En omdat ze een verzekeraar zijn, kunnen ze ook goedkoper dan andere bedrijven, ondernemen. En Abel gaf ook een voorbeeld van BNSF. Het is een van de grootste Amerikaanse spoorwegbedrijven. Dus zij hebben dat aangekocht in 2010 voor 34,5 miljard. En recent werd er over 2025 eventjes $4,4 miljard aan dividend overgemaakt naar Berkshire Hathaway. En elk jaar groeit dat bedrag weer verder.
Dat is flink. Ja.
Dat is flink. Weet je. Het wordt alleen maar meer. En wat jij ook zegt is van sinds Abel het stokje heeft overgenomen. Dus ik doe maar even 1 januari 25. En je kijkt naar de verhouding tussen boekwaarde en koers. Vroeger noemde Warren Buffett het de ideale waarderingsmethode. Is hij nu een heel klein beetje van afgestapt. Omdat bedrijven toch wat minder boekwaarde hebben. En wat meer, hoe zeg je dat, intangibles?
Immateriële activa.
Dankjewel, Steffen. Maar als je kijkt naar die waardering, die is al gedaald van 1,8 naar 1,4, weet je, in de gemiddelde over de afgelopen 5 jaar was 1,5. Dus ja, weet je, ik bedoel, als ik dit dan zie, dan kan ik alleen maar het koopadvies in stand houden. Weet je. Ik ben er zelf ook belegger in. En nu ga ik misschien een beetje van de hak op de tak, maar er schieten ook allemaal dingen binnen die ik heel erg mooi vind. Ik bedoel, een paar jaar geleden was Buffett een van de eerste die doorhad dat de Japanse yen naar beneden moest. Mm-hmm. Dus die ging geld lenen in Japan om Japanse aandelen te kopen. En dat was ook de grootste buitenlandse Japanse partij voor het lenen van yen. Nou, ja, ondertussen ging de yen hard naar beneden en zijn aandelen gingen echt heel hard omhoog.
Dus volgens jou was deze brief van Abel gewoon een succesvolle poging
maar
om beleggers
ik wist wel die one-liners zijn. Hoor. Van lekker heel kort door de bocht. Mensen een beetje. Ja, ik weet niet of jij hem ook hebt gelezen, Steffen? Of moet je
een
samenvatting hebben.
Ah. Ja, nee, het is natuurlijk. Het is een afspiegeling van de persoonlijkheid, denk ik, van beide heren natuurlijk. En ja, vergeet niet dat Warren Buffett was natuurlijk een man ook uit een andere tijd, waarin CEO's natuurlijk ook veel meer ruimte hadden eigenlijk om zichzelf uit te drukken. En nu wordt natuurlijk op alles wordt gelet. En Buffett en Munger hebben natuurlijk een reputatie opgebouwd dat eigenlijk iedereen, ik zal niet zeggen voor zoete koek slikte, maar er wordt natuurlijk heel veel van beide heren geaccepteerd. En kijk, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Heel veel overnames, acties van Warren Buffett en Charlie Munger werden er ook gewoon geaccepteerd vanwege hun track record.
Dat is ja, precies.
Natuurlijk,
ja.
Oké, je belegt niet in tech, want je belegt niet in bedrijven waarvan je zegt, nou, daar begrijp ik niet zo in. Mm. vinden we geen probleem. We vertrouwen jullie. Ja. Jullie nemen een autopartsmaker, geloof ik, over. Of een chemiebedrijf. Of jullie nemen een belang in, wat hebben ze allemaal gehad? Tesco, geloof ik. Of in Apple of Bank of America. Maakt ons niet uit. We vertrouwen jullie. Dat is natuurlijk een track record wat in lange tijd is opgebouwd. We hebben een heleboel cash op de balans staan. We doen er niks mee. Ja, bij hoeveel bedrijven die zoveel cash op de balans hebben staan, komen er dan wel aandeelhouders of activistische aandeelhouders toch eens een keertje aan de deur rammen en zeggen, luister beste mensen, het is allemaal hartstikke leuk en aardig dat er een, hoeveel is het inmiddels aan cash?
Honderden miljarden, ja. Honderden.
Ja, die dan zeggen, nou ja, dat is prima, maar wordt het niet tijd dat jullie eens wat met die cash gaan doen? En het is gewoon dankzij de reputatie van Buffett en Munger dat dit deze situatie gewoon rustig kon voorbestaan. Iedereen had daar vertrouwen in de manier waarop dit bedrijf voor de lange termijn door die twee werd geleid. Nou, dat vertrouwen moet natuurlijk door Greg Abel helemaal worden gewonnen. Ik bedoel, ik ben heel erg benieuwd naar zijn, zeg ik dan, want het is natuurlijk niet alleen van hem, maar de door hem als eerste aangekondigde grote overname.
Ja.
Hoe valt die? Net is helemaal, want je wordt onvermijdelijk vergeleken met Warren Buffett.
De voorgangers.
Is, het een, is dit een overname in lijn met Buffett? Wat doet hij eigenlijk met de hoeveelheid cash? Wil hij aandelen gaan inkopen? Zullen er toch nog eens beleggers zijn op een aandeelhoudersvergadering die gaan aandringen? Nou, keer dan eindelijk maar eens dividend uit bijvoorbeeld. Wat ze nooit
heeft hij duidelijk in zijn brief gezet. Gaat niet gebeuren. Want volgens mij zei hij letterlijk, als ik keer pas een dollar aan dividend uit op het moment dat ik denk dat die dollar op de extreem lange termijn minder zal renderen bij Berkshire. Nee, ik kan altijd wel op de extreem lange termijn denken dat een dollar beter bij hem rendeert dan ergens anders. Dus ik bedoel, voor mij gooi je de deur heel hard dichter.
Maar ik denk dat hij moet dat allemaal nog maar gaan terugwinnen. Je kunt natuurlijk wel gecatapulteerd worden door Warren Buffett op die plek. En mm-hmm. Is natuurlijk het feit dat Buffett hem heeft aangedragen, dat hij veel vertrouwen heeft. Dat geeft misschien bij de beleggers in Berkshire natuurlijk ook veel vertrouwen. Ja. Dat is iemand die
stamp of approval.
Yes, ja, precies, van Warren Buffett. Maar met alles, dus hoe zet ik de cash aan het werk? Welke overnames in welke sectoren ga ik doen? Hoe ga ik om met de grote aandelenbelangen die we hebben? Hè? Want we hebben natuurlijk laatst ook daar wees Karel mij nog op de 13F-filings. Hè? Waarin de holdings, waar bedrijven die meer dan 100 miljoen beleggen, hè? Waar die hun geld eigenlijk hebben gestopt.
Okay,
nou, ja. Dan kan je de verschuivingen zien in de portefeuille, dus ook van Berkshire. En daar werd van gezegd, nou, dat was dan de laatste, hè? Die door Warren Buffett eigenlijk is gestuurd. Dus er kwam het bekendste van de belang in de New York Times natuurlijk, wat dan werd genomen. Nu is dat, gaat het allemaal onder verantwoordelijkheid van Greg Abel. Dus bij de volgende 13F-filings krijgen we weer opnieuw. Hè? Wat heeft Berkshire gedaan met de verschillende grote aandelenbelangen die ze hebben? Nog meer, ik weet niet, Apple is volgens mij nog lang niet afgebouwd.
Nee.
Wat gaan ze doen met Apple? Nou ja, dat komt dan nu allemaal voor het eerst helemaal op zijn bord. En dan zullen we ook eigenlijk gaan zien aan de koersreactie en het hele sentiment rond het aandeel. Ja, of beleggers hetzelfde vertrouwen hebben in Greg Abel als Warren Buffett. Dat denk ik heeft bij die aanstelling.
Waar komt deze Greg Abel vandaan? Wat is zijn achtergrond? Hij is 64.
Klopt.
Volgens Karel een mooie man.
Klopt ook. als je dan kijkt, hij komt van de energiedivisie af uiteindelijk. Dus vroeger was hij een oliespecialist. Van Energy Next, denk ik. Dat bedrijf werd gekocht door Berkshire. En sindsdien heeft hij carrière gemaakt in de Berkshire-stal. Weet je, wat ik altijd alweer grappig vind, is dat gewoon olie nog steeds een belangrijk ding is bij Buffett. Want olie is de afgelopen 60 jaar een paar keer Buffett een grote positie opgebouwd. De laatste keer was met Occidental Petroleum in de afgelopen jaren ook flink uitgebreid. En dat er nu iemand ook die vroeger een energiebedrijf leidde aan het hoofd komt. Dat zegt denk ik ook wel weer wat. Dat ze misschien wat meer met energie gaan doen en een belegging van de toekomst. Dus ik denk dat omschrijven we maar als opgeleid in de olieindustrie. En mijn belangrijkste ding is ook naar die 13F-filings kijken van, gaat hij eindelijk echt naar het buitenland? Want ik bedoel, Japan was natuurlijk het eerste uitstapje. En ik weet niet of dat uitstapje komt omdat Abel Buffett poeste of omdat Buffett Abel poeste. Dat is voor mij nog redelijk onduidelijk.
Ja, track record volgens mij in Europa is ook een beetje wisselend. Volgens mij heeft
van hem. Van Abel.
Ja, van Buffett, ook in het verleden. Volgens mij waren allemaal wel relatief kleine belangen. Volgens mij ooit was Tesco Sanofi gehad. En niet altijd volgens mij tot grote tevredenheid. Ik denk dat Berkshire, behalve die fantastische Apple-transactie, Berkshire het allersterkste was in het kopen van Amerikaanse industriële bedrijven. Daar hadden ze daar eigenlijk gewoon echt een goede hand van. En die bedrijven dan ook volledig overnemen en dan hun gang laten gaan onder de vleugels van Berkshire. Dat is toch eigenlijk de kern van de bedrijven. Er is natuurlijk veel aandacht gekomen voor die aandelenportefeuille die er dus naast staat. Waar die waardeveranderingen ieder kwartaal, waarvan Buffett dan natuurlijk zegt, ja, dat zijn wel waardeveranderingen. Maar goed, dat nemen wij niet mee in onze winstcijfers. Maar dat punt is waar Berkshire het sterkste zou moeten zijn. En dat is dus ook, dat wordt dus ook interessant hoe Greg Abel dat gaat uitbreiden. Wat worden nou, want kijk, geld hebben ze genoeg. Dus de vraag is van, ja, waar en wanneer ga je dat eigenlijk aan het werk zetten? Want dat is vaak ook voor de markt als geheel een beetje een signaal. Als Berkshire weer begint te kopen. Hè, dat en zegt, oh, nu kennelijk zijn waarderingen misschien wat aantrekkelijker. Of zijn waarderingen bepaalde segmenten van de markt aantrekkelijker.
Oké, dus Karel, volgens jou is Berkshire nog steeds gewoon kopen, ondanks...
Ja, zeker kopen. Ik hou het zelf aan. Waarderingen precies dezelfde als de afgelopen 5 jaar. Kijk, de S&P 500 is de afgelopen 5 jaar een stuk duurder geworden. Dus ik zie nog steeds een hele mooie belegging.
En wanneer gaan we dan een nieuw oordeel vellen? Wanneer kunnen we concluderen hoe Berkshire vaart onder Apple?
Ja, ik denk met de volgende kwartaalcijfers.
Hebben we daar een datum voor al?
Nou ja, zijn ze geweest natuurlijk.
Ja,
dus... En bij de volgende keer gaan ze in het stadion zitten over 3 maanden. Ik denk dat ook wel een heel belangrijk is. Want dan kan iedereen in de zaal kan vragen stellen. En natuurlijk vorig jaar zat hij wel naast Buffett. En nu staat de man, ik vind het zo moeilijk om zijn naam uit te spreken. Jet? Nee? ATJ? Die met hem in de race was om ook CEO te worden.
Oh, ja.
Die zit er ook bij.
Stefan Witsen.
Ja, is het Giant heet die of niet van achteren, toch?
Ja.
Is dat niet de verzekeringsman?
Ja, de verzekeringsman is het. Maar wel een niet-Amerikaanse naam, noem ik het maar eventjes. Je gaat ernaast zitten. Weet je, dat zal ook wel heel veel bepalen. Van wat voor interactie hebben zij met z'n tweeën in het publiek. Want Buffett en Abel, dan kan Buffett af en toe die grapjes maken. Ik ben heel nieuwsgierig.
Het wordt heel anders.
Hoe de dynamiek gaat zijn.
Je bent ook heel nieuwsgierig hoeveel mensen naar Omaha gaan dit jaar. Normaal staan er rijen voor het stadion. Dus heb je echt een hele kermis daaromheen. En dan heb je gewoon Warren Buffett die dan ging tennissen met zo'n mega groot tennisracket. En de meest grappige karikaturen heb je dan. En dat is gewoon een kermis. En de vraag is, wat gaat dit jaar gebeuren? Dus ik denk echt dat we over een paar maanden echt veel meer weten. Maar ik denk eigenlijk dat we pas echt weten waar we aan toe zijn. Is op het moment dat Buffett overlijdt.
Mm-hmm.
Dan gaat natuurlijk ook het verkoopprogramma van zijn aandelen gaan beginnen. Ja. Hij heeft gezegd van, ik doe in mijn leven doe ik niks aan ontwikkelingshulp. Want ik ben de beste belegger ter wereld. Dus ik ga gewoon zoveel mogelijk vermogen bij elkaar verzamelen. En als ik dood ben, in de 10 jaar daarna worden er elke dag aandelen verkocht en heeft hij ruim 100 miljard, is dat nu waard.
Ja, nu kunnen beleggers misschien ook nog denken. Zei Greg Abel dat ook niet? Warren komt nog elke dag naar kantoor. En nu kun je nog zeggen van, Warren Buffett is nog altijd ergens betrokken.
In de raad, hij is er 5 dagen in de week om vragen te stellen. Dus als hij niet uitkomt, dat vond ik ook wel een hele opvallende zin, hoor. Van, Warren is nog elke dag op kantoor.
Ja, dat bedoel ik. Dus dat geeft misschien,
soms heb je van die mensen die blijven plakken.
Ja, maar het is misschien ook voor beleggers als een soort geruststelling. Het is niet zo dat Warren nu de deur achter zich dicht heeft getrokken en helemaal geen bemoeienis meer heeft. Maar hij is er nog iedere dag.
Ja, de Godfather is er nog.
Voor kennis.
Waar moeten we op letten op de beurs in de komende week? Waar kijken we naar uit, Stefan?
Deel 1 is natuurlijk hoe zich alles verder gaat ontwikkelen in Iran. Nou, daar hebben we het in de vorige uitzending uitgebreid over gehad. Dan zijn er nog verschillende kwartaalcijfers. Even uit mijn hoofd, Oracle komt nog. En dat wordt natuurlijk al heel erg interessant. Alles wat te maken heeft met AI, datacenters en hyperscalers.
En schulden.
dat wordt sowieso denk ik al interessant. Vaak de afgelopen tijd stevige koersreacties op die cijfers. Rheinmetall had ik in de vorige uitzending al genoemd. Om overduidelijke redenen interessant. Voor mij persoonlijk ook nog, al was het alleen maar omdat ik het in portefeuille, maar ook omdat het echt een heel erg goed presterend Europees nutsbedrijf is. Dat is RWE uit Duitsland. Komen de 12e maart met cijfers.
Karel?
Eigenlijk het enige waar ik in maart naar uitkijk is 18 maart de cijfers van Micron. Ik bedoel, ik vind het echt fascinerend dat alle hyperscalers tegen elkaar op mogen bieden om HBM-chips in handen te krijgen. Ze zeggen al elk kwartaal, we zijn voor de komende 4 kwartalen uitverkocht. Ik ben heel nieuwsgierig wat zij nu gaan zeggen. En voor de rest inderdaad dagelijks volgen wat er in Iran allemaal aan het gebeuren is. En dito met de beleggingen die we in deze en vorige uitzending besproken hebben.
Ja, en we gaan dat natuurlijk ook dat deze week publiceren online op beleggersbelangen.nl.
Ja, uiteraard. Ja. Volgen we de situatie op de voet.
Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering Voorkennis. Volgende week zit hier Jef Thijssen en Loege Schilder. Heb je al vragen voor ze? Mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren. Jongens, jullie ook bedankt. Veel succes op de beurs. En tot de volgende keer. We'll be right back.